Dit is SBS Dutch.
Ja, dus sinds 2003 eigenlijk ben ik elk jaar tussen de 1 en de 6 maanden in Australië. De laatste jaren wat minder natuurlijk door lesgeven en zo. Maar ja, ik bestudeer eigenlijk de talen van de Lamalama. Dat is een groep mensen op de oostkust van Cape York Peninsula. En ik ben begonnen met het bestuderen van het Ompitamu. Dat is de taal waarvan dit jaar ook het woordenboek is gepubliceerd, zeg maar. Dus het is eigenlijk een groep mensen met wie een vijftal talen geassocieerd zijn. En ik ben in de loop der jaren alle vijf die talen gaan bestuderen.
En er is één woordenboek in het Ompitamu over verschenen.
Dat is één iets, dus dat is wat dit jaar is verschenen. Het Ompitamu is eigenlijk de taal waarover ik het meeste werk heb gedaan. Dus ik ben in 2003 beginnen werken met Florrie Bessini. Zij was eigenlijk een van de laatste sprekers van die taal. We hebben tot haar overlijden in 2009 samengewerkt. Dus ik was elk jaar een paar maanden in Cape York om met haar te werken. Dus na haar overlijden was het, laten we zeggen, het actieve werk op de taal was afgewerkt. Maar sindsdien werk ik ook nog nauw samen met haar nakomelingen in allerlei toegepaste projecten. Bijvoorbeeld, ik help bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld plaatsnaamborden voor nationale parken, waar soms ook lokale plaatsnamen in de lokale talen gebruikt worden. Ik heb in de voorbije jaren ook woordenboek-apps ontwikkeld voor 4 van de 5 Lama-Lama-talen. Dus dingen die mensen op smartphone kunnen gebruiken met afbeeldingen, met geluidsopnames. En het woordenboek past een beetje in het rijtje van projecten dat ik met die mensen heb gedaan. In die zin dat het woordenboek eigenlijk, laten we zeggen, de meest complete weergave van de taal is tot nu toe.
Oké, nou dan heb ik allerlei vragen die ik al had, die ik zo meteen ga stellen. Maar wat me eigenlijk nu bij me naar boven komt is, daar hebben ze dan een Belg voor nodig om dat allemaal te doen. Wordt dat niet vanuit Australië geregeld, dat soort dingen?
Ik kan misschien eerst iets zeggen over hoe ik er zelf toe gekomen ben en dan misschien iets over waarom dat werk niet door een Australiër gedaan wordt. Dus hoe ik er zelf toe gekomen ben is eigenlijk een ketting van toevalligheden. Ik was een doctoraat aan het maken dat op zich niks met Australische talen te maken had, maar we hadden een gastprofessor op bezoek in ons departement, een Australiër die werkte over de talen van de Kimberley. Ik vond die een heel interessante taalkundige. Het klikte goed tussen ons. Dus zij is een co-promotor geworden van mijn doctoraat. En na mijn doctoraat had ik het gevoel dat ik iets uitdagenders wilde als onderzoeksonderwerp. Als taalkundige het meest uitdagende dat je eigenlijk kan doen, is het analyseren van een taal waar nog weinig of niets over bekend is. Omdat je daar eigenlijk vanaf zo goed als nul moet beginnen. Dus toen mijn doctoraat gedaan was, heb ik aan die man, Bill McGregor, heb ik gezegd, ik zou eigenlijk graag iets doen in de richting van wat jij nu doet. En dan heeft hij mij in contact gebracht met een collega in Melbourne, Nick Evans. Ik ben naar Melbourne gegaan voor een jaar en dan heeft Nick Evans mij in contact gebracht met een antropoloog, Bruce Rigsby. Dat is een man die aan de University of Queensland werkte. Dat is een man die eigenlijk sinds 1971, dus op dat moment al meer dan 30 jaar, samenwerkte met de Lama-Lama, dus de mensen met wie ik ook werk. En hij was eigenlijk begonnen met grotendeels taalkundig gericht werk. Maar je weet natuurlijk, eind jaren 70 was ook de grote beweging van landrechten en zo. En in zijn eigen werk wilde dat zeggen dat hij in die periode ook steeds meer en meer naar de puur antropologische kant is opgeschoven. En dus hij wilde de mensen eigenlijk helpen bij hun aspiraties voor landrechten. En dat wilde dus zeggen dat er ook heel veel antropologisch werk moest gebeuren en dat het taalkundig werk een beetje op de achtergrond raakte. En dus toen hij zelf op emeritaat ging, was hij eigenlijk op zoek naar jongere mensen om dat taalkundig werk verder te zetten en af te werken. Dus het werk dat hij zelf niet had kunnen doen, doordat hij zich zo sterk op antropologisch werk en landrechten geconcentreerd had. Mijn collega in Melbourne, Nick Evans, had mij met Bruce in contact gebracht. En dan heeft Bruce mij in contact gebracht met Florrie Bessini, de vrouw met wie ik aan deze talen, het Ompitamu, gewerkt heb. En zo is het eigenlijk begonnen. Dus sinds 2003 ben ik elk jaar opnieuw in de zomermaanden, dus de Europese zomermaanden natuurlijk, naar Cape York getrokken om daar ofwel veldwerk te doen, ofwel met de nakomelingen te werken aan allerlei praktische projecten.
Een beetje een per ongeluk overgeërfd project.
Ja, zo kan je het noemen. Ik zelf noem het geen ongeluk, maar eerder een geluk. Het is eigenlijk het mooiste en het meest interessante werk dat ik ooit gedaan heb. Dus samenwerken met de Lama Lama heeft mijn professioneel leven en ook mijn persoonlijk leven op een ongelooflijke manier verrijkt. Dus ik noem het vooral een geluk eigenlijk dan een per ongeluk overgeërfd project.
Als je dat nou moet omschrijven, hoe het jouw leven verrijkt heeft, wat zou je dan zeggen?
Wel, ik kan dat op twee manieren zeggen. Dus als ik kijk naar mijn professioneel leven als taalkundige, ben ik op dit moment bezig met wat ik zelf beschouw als niet alleen meer interessante vragen, maar ook meer zinvolle taalkundige vragen. Dus als je de talen op de wereld bekijkt, er is eigenlijk een heel klein percentage van de talen van de wereld dat overbestudeerd is. Je hebt heel veel taalkundigen die werken over het Engels, over het Spaans, over het Frans, het Mandarijn, Chinees, het Hindi enzovoort. En dan heb je veel minder taalkundigen die eigenlijk werken over die andere duizenden talen die veel minder beschreven zijn. En eigenlijk zijn die andere talen veel interessanter, omdat die veel minder beschreven zijn. En je kan elk van die talen ook beschouwen als een soort van natuurlijk experiment. Dus over hoe een taal kan opgebouwd zijn. Elke taal is zo'n natuurlijk experiment hoe een taal kan opgebouwd zijn. Elke taal is verbonden met een eigen cultuur. En het is, je zou kunnen zeggen, het is eigenlijk bijna schandalig dat er zo weinig mensen en middelen gaan naar die talen en zoveel middelen naar de grotere talen. Dus in mijn professioneel leven ben ik bezig met interessante en vooral meer zinvolle vragen, heb ik het gevoel. In mijn persoonlijk leven wel. Het punt van het doen van veldwerk, van het samenwerken met mensen, is dat je deel wordt van een gemeenschap. Dus ik ben beginnen werken met de Lama Lama in 2003. Ik ben deel geworden van die gemeenschap. Ik heb tot nu toe 17 jaar met hen samengewerkt. Ik heb oudere mensen zien overlijden. Ik heb kinderen zien geboren worden. Ik heb kinderen van toen zien groot worden, zelf kinderen krijgen. Dus mijn leven, ja, we zitten natuurlijk op grote afstand van elkaar voor een groot deel van het jaar, maar mijn leven is heel sterk verbonden geraakt met de mensen met wie ik gewerkt heb. En dat heeft natuurlijk te maken met de aard van veldwerk. Dus als je veldwerk doet, als je een taal bestudeert, dan kan je dat alleen maar doen door deel te worden van die gemeenschap, door deel uit te maken van hun leven en door zelf ook te proberen de taal te leren. Dus dat is wat het mij persoonlijk heeft bijgebracht.
Maar er was er maar één die die taal nog spreekt. Sprak, Florrie, dat was de enige die die taal nog sprak.
Niet de enige. De situatie is een beetje complexer. Dus er was Florrie, laten we zeggen, zij was de meest prominente beste spreekster op dat moment. Er was ook nog een zus van haar, Joan Liddy, die sprak die taal ook nog, maar die was zelf op dat moment iets minder geïnteresseerd om samen te werken. En dan vooral, dan had je nog een jongere generatie van mensen die de taal zelf niet sprak, maar die de taal wel begreep. Je kan het een beetje vergelijken met de situatie van dialecten in het Nederlandse taalgebied. Dus ik kom zelf uit West-Vlaanderen, een deel van Vlaanderen waar dialecten nog heel sterk staan. Maar ik ben zelf, jammer genoeg, niet opgegroeid in het dialect. Dus ik ben opgegroeid in wat moet doorgaan voor een standaard Vlaams. Maar ik begreep wel het dialect perfect, omdat mijn ouders, mijn grootouders, de rest van mijn familie sprak dat dialect. En je kan de situatie van de jongere generatie van de Lama Lama enigszins daarmee vergelijken. Dus dat wil dus zeggen, die jongere mensen die begrepen de taal, dus de oudere mensen, Florrie en Joan, die spreken die taal ook tegen hen, of die spraken die taal ook tegen hen, maar ze spraken die taal zelf niet terug. Dus je hebt een soort van receptieve competentie in de taal, maar geen actieve productie. Dus de situatie is iets complexer dan dat er maar één laatste spreker was. Er waren eigenlijk twee goede sprekers en dan had je nog een hele generatie van mensen die de taal begrepen, maar zelf niet spraken.
17 jaar, zei je. Mm-hmm. Is het een hele grote taal? Is het een kleine taal? Is het een ingewikkelde taal?
Wel, in principe zou je kunnen zeggen, elke taal is even interessant en even ingewikkeld. Dus als je het hebt over het taalsysteem, dus hoe complex de grammatica is, hoe ingewikkeld het klankensysteem is, enzovoort. je kan niet zeggen dat daar grote of kleine of meer of minder complexe talen in bestaan. Als je kijkt naar het aantal sprekers, is het natuurlijk een kleine taal geworden doorheen de tijd. En vroeger waren er natuurlijk meer sprekers. En het feit dat ik gewerkt heb met mensen die als de laatste of een van de laatste sprekers kunnen beschouwd worden, heeft natuurlijk wel een effect op hoe uitgebreid het lexicon is. Dus als je werkt met laatste sprekers, zal typisch het lexicon, dat wil zeggen de woordenschat van een taal, zal iets kleiner zijn, in die zin dat er een aantal woorden al verdwenen zijn, dat sommige delen van het technische lexicon wat verdwenen zijn enzovoort. Dus je zou kunnen zeggen, qua lexicon, qua gedocumenteerd lexicon, wat we nog hebben kunnen documenteren en analyseren, is het misschien iets kleiner dan de gemiddelde Australische taal. Maar dat is door historische omstandigheden. Als we er 40, 50 jaar geleden aan begonnen waren, dan was het misschien niet zo geweest.
Hoe klinkt dat, die taal, die Umpitamu?
Hoe klinkt het? Wil je dat ik iets zeg in het Umpitamu?
Nou, graag.
Ja, ik heb het woordenboek hier bij mij. Het woordenboek heeft een heel aantal voorbeeldzinnen. Dus voor elk lemma in het woordenboek is er een voorbeeldzin of zijn er meerdere voorbeeldzinnen.
Toch niet zo'n zin zoals je dat in die Europese woordenboekjes krijgt van waar is het postkantoor?
Nee. Dus elke zin die in het woordenboek staat, komt uit een van de verhalen of conversaties die Flory of haar zus met mij gehad hebben. Dus de voorbeeldzinnen zijn voor de nakomelingen, de gebruikers van het woordenboek, zijn die voorbeeldzinnen betekenisvol. Want het zijn verhalen, het zijn historische omstandigheden die zij kennen. Dus ik ga hier een klein voorbeeldje geven. Apala Yutjan, Apala Tanilungu. En dat betekent, ze maakte een insnijding, ze maakte een snee in zijn onderbeen. En dat komt uit een verhaal waarbij iemand gebeten werd door een taipan en het overleefd heeft. Dus je weet, een taipan is de tweede dodelijkste slang van Australië. Dus er zijn wel wat verhalen over ontmoetingen met taipans. En dat komt uit zo'n verhaal. Dus dat is een voorbeeldje van hoe de taal klinkt.
En hoe ziet het boekje eruit? Is het een dik boekje en een dun boekje?
Het is een vrij dik boek. Dus het is 520 bladzijden in totaal. Dat heeft ermee te maken dat de documentatie vrij uitgebreid is. Dus er zitten iets meer dan 1000 woorden in. En voor elk van die woorden is er informatie die gericht is aan de gebruikers. Dus dat zijn Engelse vertalingen, dat zijn commentaren over de betekenis, als de Engelse vertalingen onduidelijk of ambigu zijn. Dat zijn culturele notas, want sommige woorden verwijzen naar begrippen of concepten die heel sterk met de cultuur verbonden zijn. Dus dat vraagt ook een beetje uitleg. Soms is er uitleg over, als het gaat over planten of dieren, is er uitleg over hoe die planten of dieren traditioneel gebruikt werden. En dan, het woordenboek heeft ook een tweede doelgroep. Dus het woordenboek is gericht aan, om het even wie iets over de taal wil te weten komen, vooral natuurlijk de Lama-Lama gemeenschap, maar ook daarbuiten. Maar daarnaast is het woordenboek ook gericht aan collega-wetenschappers. Dus ik wil eigenlijk dat taalkundigen, antropologen, biologen, historici die in hetzelfde gebied werken of breder in Australië werken, dat die ook iets hebben aan het woordenboek. En specifiek voor taalkundigen heeft elk lemma, dus elk woord, heeft ook informatie over uitspraak. Dus dat wil zeggen, er is een fonetische transcriptie, heeft een beetje informatie over grammaticaal gebruik van het woord en heeft ook historisch comparatieve informatie. En dat laatste betekent, historisch comparatief wil zeggen, talen zijn onderverdeeld in families. Je zou kunnen zeggen bij ons de Germaanse talen, dus Nederlands is een Germaanse taal, is een zustertaal van het Duits, het Engels enzovoort. En er is ook historisch comparatieve informatie, dat heeft ermee te maken dat talen zijn ingedeeld in families. Dus bijvoorbeeld het Nederlands is verwant met het Duits, met het Engels. Wel, het Umpitamu behoort tot de middelpamentaalfamilie en dus bij elk lemma, bij elk woord heb ik een reeks van verwante woorden uit andere middelpamentalen opgelijst en daarna ook een reconstructie. Dat is een hypothese over hoe het woord er zou uitgezien hebben in die gereconstrueerde stamboom.
Het is helemaal geen woordenboek, hè? Eigenlijk.
Wel, de kern zijn woorden. Hè. Dus het organiserend principe van het boek zijn woorden. Maar inderdaad, als je erover nadenkt, is het wel meer dan dat. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat
Een handleiding.
Ja, je zou kunnen zeggen dat het een soort van compendium is, niet alleen van woorden, maar ook van een deel van de cultuur en van de geschiedenis van de mensen die de taal gebruikten. En dus als dat is hoe het overkomt en hoe het kan gebruikt worden, dan ben ik daar zelf heel tevreden mee. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat je die opmerking maakt.
Het lijkt mij een waardevolle aanvulling. En wat ik wilde vragen is van, als er nou luisteraars zijn die zijn geïnteresseerd in die apps bijvoorbeeld. Ik weet dat er mensen geïnteresseerd zijn in apps van Aboriginal talen. Waar zouden ze die kunnen vinden? Of waar kunnen ze meer informatie vinden over wat je allemaal aan projecten hebt gedaan en in tastbare dingen hebt omgezet?
Wel, wat betreft die apps, die zijn niet publiek beschikbaar. En dat heeft ermee te maken dat de apps opnames hebben, klankopnames van mensen die overleden zijn. En de gemeenschap houdt die liever binnen de gemeenschap. Dus het is niet zo dat de app te vinden is in, hoe heet het?
De Google Play Store.
Of iets dergelijks. Nee. Maar dus de apps worden binnen de gemeenschap doorgegeven. Dat kan via Bluetooth en dergelijke, maar dat is eigenlijk de wens van de gemeenschap. Precies omwille van het feit dat er klankopnames zijn, dat de stem van de familieleden te horen is. Mm-hmm. En mensen vinden dat terecht, denk ik, vinden dat enigszins privé. Nu, als mensen geïnteresseerd zijn in dit soort werk, ja, de resultaten van, niet alleen van mijn werk, maar ook van dat van vele collega's die in Australië werken, die zijn heel vaak beschikbaar in open access op het internet. Dus als je namen van talen googelt of namen van taalkundigen googelt, dan kom je heel snel op websites waar je pdf's kan terugvinden van artikels en dergelijke, waar je iets meer achtergrond kan vinden. Er zijn ook een aantal talen die websites hebben waar meer informatie over de taal wordt beschikbaar gemaakt. En dat is ook het geval bij de talen waarover ik gewerkt heb. Dus bij elk van die apps hoort een kleine website waarin wat instructies staan om de apps te installeren. Die zijn natuurlijk vooral aan de gemeenschap gericht. Hè. Dus dat gaat erover als mensen een nieuwe telefoon hebben en ze weten niet meer hoe de app geïnstalleerd moet worden, dan kunnen ze daar terecht. Maar er is ook een beetje achtergrond over de taal te vinden op die websites. En dus als mensen mijn naam googlen en dan op basis daarvan de namen van de talen vinden en die gaan googlen, kom je heel makkelijk op de websites terecht.
Like, deel, geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.